Ik zei dat ik dankbaar was dat ik u vandaag mag dienen met Gods woord. Weet je, dat is een geweldige genade als je dat mag. Dat is geen eer, dat is geen verdienste, dat is geen grote geleerdheid, dat is genade. Genade die je niet altijd voldoende beseft. Degene die mij geestelijk beïnvloed heeft, Lloyd Jones, die zei van op het moment dat je op de automatische piloot gaat preken, moet je stoppen. En dat realiseer je niet altijd. Totdat je van het ene moment op het andere moment verhinderd bent om te spreken. Dat het niet meer gaat. Pas dan ga je weer begrijpen hoe groot Gods genade is, dat je weer in staat bent om zijn kostbare woord te prediken. En vandaag wil ik met u gaan kijken naar het boek van Habakuk. We gaan daar een aantal gedeelten uit lezen. En misschien als u zo luistert in het begin dat u denkt, die is met zijn verkeerde been uit bed gestapt, of die is wel heel erg zwartgallig in het leven. Nee, dat is het niet. Het lijkt ernstig, maar het eindigt met hoop. De situatie die Habakuk in zijn tijd onder ogen ziet, is de komende invasie van het koninkrijk van Juda door de Chaldeeën, die wij kennen als de Babyloniërs. En deze invasie die heeft plaatsgevonden aan het einde van de 6e eeuw voor Christus. Jeruzalem viel voor Nebukadnezar in 586 voor Christus. En in maart zijn mijn vrouw en ik in Jeruzalem geweest. We hebben daar in de Kotel gestaan, de westelijke muur. En ik heb het al op verschillende plaatsen gezegd. Ik stond daar in gedachten en ik hoorde een enorm feest naast me. Ik dacht, kijk, wat is dit aan de hand? Wat gebeurt hier? En daar stonden een groepje, een stuk of 6, 7, heel eerbiedwaardige rabbies in de rondte te dansen en te zingen en te juichen en feest te vieren. Dus ik vroeg aan iemand die er ook stond, wat is daar aan de hand? Wat is dat voor een feest? Nou, ze vieren dat de Shabbat begint vandaag. Dat ze God mogen aanbidden. Dan dacht ik, wow. En ik keek in mezelf en dacht, maar ben ik ook zo blij als ik zondagsmorgens naar de dienst ga? Sta ik dan ook te dansen en te zingen en te juichen, ik mag God aanbidden. Ik heb daar echt over nagedacht, want ik heb er wel van geleerd. En als je dan daar in Jeruzalem bent en je staat bij die muur, die restant van de tempel, de tweede tempel, dan begrijp je wat dat is geweest dat Jeruzalem viel in 586 voor Christus. En de Heer toonde van tevoren aan Habakuk dat Juda gestraft zou worden voor haar zonden door de Chaldeeën. En weet je, als je in het boek Habakuk leest, dan valt mij iets, in het begin een aantal dingen heel erg op. Hij noemt niet eens de mogelijkheid dat de ondergang vermeden kan worden. Hij zegt niet eens meer, als jullie bekeren, dan. Het gaat gewoon gebeuren. De maat was vol voor God. En Habakuk roept niet meer op tot een nationale bekering. Het is gewoon te laat. En onze oude voorganger in Hoogvliet heeft een boek geschreven, Geen Uitstel Meer. Dat gaat over het boek Openbaringen. En lieve mensen, dat moment komt dat God zegt te laat tegen deze wereld. Geen uitstel meer. In plaats daarvan voorzegt hij de ondergang van Juda en daarachter de rampspoed van de Babyloniërs zelf. Maar hij geeft tegelijkertijd een belofte. Hij belooft dat de enige manier om je leven te sparen door het oordeel heen het geloof is. Geloof is geen automatisme. Geloof is geen ding wat je op zondagmorgen bedrijft. Geloof is iets waar je 24 uur per dag, 7 dagen in de week mee bezig bent. Geloven is een werkwoord. Geloven zul je moeten doen, ook als het tegen alle schijn in moeilijk gaat. Dus zelfs als de ondergang is vastgesteld voor het volk, blijft er hoop voor de mensen die vasthouden aan hun vertrouwen in God. En de volledige leer over de rechtvaardiging door geloof, zoals Paulus die onderwijst, in de brieven aan de Romeinen en de Galaten, vindt hier haar basis. En wat ik vandaag probeer te doen, is de inhoud van dit profetische boek te onderzoeken met u en dan ons te focussen op het voornaamste punt erin en zien hoe het Nieuwe Testament, hoe het daar wordt uitgebouwd tot het grote evangelie van de waarheid van de rechtvaardiging door geloof. Lieve broer en zus, ik hoop dat u allemaal mijn broer en zus bent, dat u allemaal de Heer Jezus als uw verlosser kent. Maar om nou maar gelijk is gewoon recht toe recht aan te zeggen, het is niet uw geloof wat u gered heeft. Het is het geloof van Jezus Christus. Hij ging aan het kruis, stierf daar in uw mijn plaats, in het volkomen geloof dat God een ieder zou redden die daarop zijn hoop bouwt. Dat is onze redding. En ik denk dat het best wel relevant is met alle spanningen in de wereld. Ik zit vaak te mopperen op mijn vrouw als ze naar het nieuws zit te kijken. Ik ga even zitten kijken naar die ellende dagelijks. Maar als je toch kijkt, dat moet je dan wel natuurlijk, dan kom je elke dag weer opnieuw, tenminste ik wel, onder de indruk van de spanningen in de wereld. Als we het nieuws volgen, dan lijkt het net of alles naar één punt toe beweegt. En ik denk niet dat het zo lijkt, ik denk dat het ook zo is. Je ziet hoe steeds meer spanning wordt opgebouwd tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël. Hoe er in Israël de discussie gaande is, wanneer vallen we nou aan? Of wachten we tot het te laat is? Dat is de discussie daar. En dat is maar een voorbeeld. Er zijn verschillende plekken zo op de wereld. En het lijkt er soms op of het niet de vraag is of er oorlog komt, maar wanneer. En dat is geen prettige boodschap. Dat willen wij liever niet horen. Ik woon in Rotterdam. En ik hoor liever, nou ja, het boeit me niet zo, maar ik hoor liever vanwege mijn zoon dat Feyenoord gewonnen heeft. Dan heeft hij ook weer een goede dag. En ik hoor liever dat we een weer goede loonsverhoging krijgen. Zo allemaal van die prettige dingen hoor ik liever. Afgelopen week heb ik een goede week gehad. 2 kleindochters voor ons, allebei gediplomeerd. Super. 1 tot verpleegkundige en de andere tot sociaal werken. Super om daarbij te zijn, dat hoor ik liever. Maar de realiteit is dat er gevaar dreigt. En daar kan ik me grote zorgen over maken, want wat staat ons te wachten? Gaat God een oordeel voltrekken over de morele neergang van het Westen? Want als u ook nieuws volgt zoals ik dat dan noodgedwongen doe, dan kom je steeds meer onder de indruk dat Nederland een land geworden is wat in dienst staat van de dood. Niet meer het leven staat centraal, maar de dood staat centraal. Abortus, euthanasie, noem maar op, al die dingen waar we mee bezig zijn. Een morele neergang en gaat God daar een oordeel over voltrekken? Wel, Habakuk zag het wel zo voor zijn volk. God ging Juda oordelen. En ik weet gewoon zeker dat de mensen in die tijd dachten, dat kan niet. God kan zijn eigen volk niet oordelen, want wij zijn zijn volk. Maar God ging het wel doen. Het land was verdorven geworden en er was oordeel op komst. God trekt altijd een streep in het zand, tot hiertoe en niet verder. Dat is niet zo populair, want in onze tijd hebben we liever een God die alles door de vingers ziet en die altijd heel lief is en heel aardig is. En God is liefde, maar God is ook heilig en rechtvaardig. Habakuk introduceert het boek als een last die hij van God krijgt. En hij roept het uit in hoofdstuk 1 vanaf vers 2. Heren, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Ken je dat? Dat je tot God roept en dat je het gevoel hebt dat God niet luistert? Geweld en u verlost niet. Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, de verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt te rechtvaardigen. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Alsof hij het over Nederland heeft, vandaag. Maar hoort u de nood van Habakuk? Amos heeft het noordelijke koninkrijk Israël gewaarschuwd dat het onrecht oordeel zou brengen. En in 722 voor Christus heeft Assyrië het koninkrijk van Israël weggevaagd. En dan vinden we hier het zuidelijke koninkrijk, Juda, 130 jaar later. Schuldig aan dezelfde overtredingen. Ze hebben niets geleerd. Er is een geschiedkundige die heeft gezegd, een volk wat zijn geschiedenis niet kent, is niet waard om een volk te zijn. En ik denk dat hij gelijk heeft. In 1 vers 5 tot 11 voorzegt God wat hij van plan is te doen. In vers 6 zegt de Heer, want zie, ik doe de Galdeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. En als je het dan leest, dan lees je daar misschien overheen. Dat heb ik wel vaak gedaan. Maar wat hier heel erg duidelijk naar voren komt, is dat God de volken controleert. De machthebbers kunnen denken dat ze de lakens uitdelen. Als je dan weer naar dat nieuws kijkt en je ziet daar al die meneren die daar allemaal en mevrouwen die allemaal hoge plaatsen in de wereld innemen, die de lakens uitdelen, zo lijkt het. De een wat tactischer als de ander. Maar dan lijkt het net alsof zij de beslissingen nemen. Maar in Habakuk zegt God, ik stuur de volken. Hij heeft het in handen. Het is God die alles in handen heeft en niets gebeurt er buiten hem om. De Heere God hanteert ze als een zwaard, hier om zijn volk te straffen. Ze komen als Gods roede om te corrigeren, maar in vers 12 spreekt Habakuk zijn vertrouwen uit dat God zijn volk niet totaal zal wegvaren. En dan zegt hij, bent u niet van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. Heren, u hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. Wat is dat goed als je dat kan zeggen. Als je dan naar het nieuws kijkt en je ziet dat allemaal op je afkomen. En je kunt zeggen, bent u niet van oudsher de Heren, mijn God, mijn Heilige. Wat is dat groot, lieve broer en zus. Als je dat kan zeggen. Mijn God, mijn Heilige. Habakuk toont aan dat God geen vreugde vindt in trotse mensen. Je ziet soms leiders staan en lopen die bijna lijkt alsof ze de wereld persoonlijk eigenhandig gemaakt hebben. En anderen die over leven en dood beschikken. God vindt daar geen genoegen in. God vindt ook geen genoegen in de gewelddadigen. 1 vers 14 en 15. En nog minder in de afgodendienaar. De Babyloniërs zullen zelf ook niet ontkomen aan het oordeel van God. Want ze zijn in haar beter dan Juda. Zelfs al gebruikt God ze. Lieve mensen, de machtigen in de wereld kunnen denken wat ze willen. En ik hoop dat ze denken. Maar ook zij zullen onder Gods oordeel komen. Habakuk protesteert tegen het geweld en het onrecht van zijn eigen volk in hoofdstuk 1 en vervolgens tegen dat wat de Babyloniërs doen. In hoofdstuk 2 wacht Habakuk af. Hij heeft een visioen gezien en hij wacht af wat de Heer gaat zeggen. In hoofdstuk 2 zien we dat God Habakuk gaat antwoorden. weten niet het visioen wat Habakuk gezien heeft. Maar ik veronderstel dat de rest van Habakuk iets zegt over de toekomst van Juda, dat die gebaseerd is op de zekerheid van dat visioen. En dan komt het allermooiste gedeelte uit het boek Habakuk. In hoofdstuk 2, vers 4b. Maar, zegt hij, maar de rechtvaardige zal door geloof leven. En dat is zo groot, lieve mensen. Dat is zo onvoorstelbaar groot. Wat ons ook overkomt, door geloof zullen wij leven. En ieder van ons gaat door dingen heen in zijn of haar leven die je persoonlijk liever overgeslagen zou hebben. Ik had de maand mei liever geschrapt uit mijn agenda. Er zijn dingen gebeurd die waar ik niet vrolijk van werd. Maar door geloof zullen wij leven. De Babyloniërs krijgen een vijfvoudig wee aangezegd. In hoofdstuk 2, vers 6 tot 8 tot 19. En och, lieve mensen, wat zou ik graag willen dat de meneer Trump en Poetin en Xi en noem ze maar op, dat zouden lezen. Wat God daar zegt tegen de machthebbers van deze wereld. De grote macht van de Babyloniërs zal als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ik weet niet of u de berichten over Iran volgt. Ik ben geabonneerd op een site die me daar opeens op de hoogte houdt. Maar er komen in Iran op grote schaal mensen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Zoveel zelfs dat de Iraanse overheid een wet heeft uitgevaardigd, ja je moet toch wat, om dat te verbieden. Het zal niet echt indruk maken, maar het gebeurt wel. En ja, ze worden vervolgd. Van de week stond er weer een stuk van een stel mensen die een huissamenkomst hielden. En die werden gearresteerd. En die werden bestraft. 40 stokslagen. En toen vroegen ze aan diegene die ze geslagen hadden, die leider. En morgen doe ik het weer. Want hij gehoorzaamt Jezus. Heeft hij in zijn leven gevonden. Dat is Iran vandaag. Hier, dat zijn de dingen die voor mij de lichtstralen zijn in alles wat er gebeurt. Ze laten zich niet weerhouden. En weet u, in Habakuk 2 vers 14 staan de machtige beloften. Een geweldige profetie. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Here, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Ziet u, dat is wat wij verwachten. De kennis van de Heere zal Nederland zo vervullen, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Amen. Je bent fel realistisch. Als je naar vandaag kijkt. Maar ik wil met de ogen van mijn geloof kijken. Ik geloof het. Habakuk kijkt rond en hij ziet de dreigingen. Maar hij heeft geen vrees dat de wereld het laatste woord zal hebben. De aarde is van de Heer en hij zal de aarde vervullen met zijn glorie. Dat is onze toekomst, lieve mensen. 2 vers 20 geeft ons machtige woorden. Maar de Heer is in zijn tempel. Wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde. Wel even een overhoring of jullie geluisterd hebben. Waar is de Heere? In zijn tempel, heb ik net gezegd. Maar wat is zijn tempel? Wat is Gods tempel? In 2 Korinthe 6 vers 16b staat, want u bent de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. U bent de tempel van God. Wauw. Wauw. Weet je, ik heb dat ook een keer in Brazilië gezegd en toen moest ik mijn preek stoppen. Want toen ging de hele gemeente, de hele samenkomst ging dansen en feest vieren. Wij Nederlanders zeggen meer van, oh ja joh, als je uit Rotterdam komt, zo. Zeggen we dom. Maar u bent de tempel van God. Hij woont in uw midden. En hij is uw God. En u bent zijn volk. Habakuk gaat een gezang zingen van lofprijs en van geloof. Dat vinden we in het laatste hoofdstuk van Habakuk. En het is een reactie op wat hij heeft gehoord. Het is als een psalm die gebruikt moet worden in aanbidding. Staat er ook bij. Het moet gebruikt worden, ondersteund door muziek, in een geest van opwinding en triomf. Zoals die rabbies bij de kotel, die staan te dansen, want de Shabbat begint. Heerlijk. Op podium mag je dansen van blijdschap, als je de Heere prijst en wij met hem in de zaal. Met ze in de zaal. Lieve broers en zus, onze God is koning. En hij zal zegen vieren over alles wat deze wereld denkt te doen. In het laatste vers van hoofdstuk 3 staat dat dit gebed gezongen moet worden als een koor. En er staat nog een advies ook voor de koorleider. Habakuk wil dat wij samen met hem dit gebed zingen. Soms zou ik zo graag willen dat ze in die tijd ook al notenschrift kenden. En dat ze dat dan ook opgeschreven hadden erbij. Zou het toch gaaf zijn als je dat echt kon zingen? We hebben nou geen idee meer hoe het geklonken heeft. Maar wat zou het gaaf zijn als je dat echt kon zingen? Maar het staat er om ons te tonen hoe we naar het oordeel van God moeten kijken. Ja, de Babyloniërs zullen komen om Juda te treffen. En ja, de vervolgingen zullen komen. En hoe bereiden wij ons daarop voor? Spreek Habakuk maar in na daarin. In hoofdstuk 3, vers 2. Heren, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heren, uw werk behoudt het in het leven in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toorn aan ontferming. Habakuk heeft een gezonde vrees voor Gods oordeel. Daar gaan wij soms wat makkelijk overheen. Dat is niet evangelisch. Het past niet meer zo in ons moderne beeld. Maar het is er wel. Of we het nou leuk vinden of niet, het is er wel. En Habakuk bidt dat te midden van het oordeel God genade met hem zal hebben. Dat is goed om te onthouden. Als je dingen overkomen die je overvallen, die je niet kunt plaatsen, als alles bij je handen lijkt af te breken, dan is het goed om God te aanbidden en altijd in zijn genade naar je laten kijken, in geloof. Ook daar bemoedig je jezelf mee. Heer, zie naar mij om in uw genade. Dat je beroep op de Heer Jezus, dat geeft vrede altijd. En dan in hoofdstuk 3, vers 3 tot 15, bezingt hij de grootheid van Gods kracht en in het bijzonder zijn macht om te verlossen. Moet je eens met me meeluisteren. In 3, vers 13. U, Heere, bent uitgetrokken tot heil van uw volk. Tot heil van uw gezalfde. U hebt het dak van het huis van de goddelozen verbrijzeld. U legt het fundament bloot tot de hals toe. Maar dat eerste gedeelte. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk. Tot heil van uw gezalfde. Habakuk kende Gods kracht uit het werk van God in het verleden. En van daaruit rekende hij op Gods ultieme overwinning in de toekomst. Daarom ben ik het zo eens met die geschiedkundige die zegt dat een volk dat zijn eigen geschiedenis niet kent, niet waard is om een volk te zijn. Ik denk dat een christelijke gemeente die de Bijbelse geschiedenis niet kent, geen idee heeft waar het over gaat. Maar hij rekende op Gods ultieme overwinning in de toekomst. En ik hoop dat u daar ook op rekent. En dan in 3 vers 17 tot 19 barst hij uit in een prachtig lied van geloof. En ik heb thuis mijn laatste wil geschreven, wat ik wil, wat er gebeurt. Hè. Als ik begraven word moet het een feest zijn, mag geen droevig gebeuren zijn. En ik heb ook een paar liederen erop en er staat ook dit lied op uit Habakuk. Dat stond vroeger in dat groene boekje van Moria, misschien kennen mensen het nog. Ik denk dat het muziekteam grote moeite zal hebben als het zover is, want het wordt niet meer gezongen. Maar in Habakuk 3, vers 17 tot 19 staat, Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal al het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen zijn, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Lief mens, dan zegt hij wat. In de agrarische maatschappij is alle middelen van bestaan verdwijnen. In Nederland, als er geen druppel olie meer binnenkomt en geen windmolen nog draait. Alles stilvalt, toch zal ik van vreugde opspringen en mij verheugen in de God van mijn heil. Dat is geloof, lieve mensen. Habakkuk zegt tot ons, ongeacht hoe zwaar de strijd zal zijn als de vijand toeslaat. En lieve mensen, misschien denken ze, dat idee heb ik soms van evangelische christenen, dat ze denken dat de duivel met vakantie is. Of dat hij ons Nederlanders zo aardig vindt dat hij ergens anders heen gegaan is. Maar de vijand zal toeslaan. Maar ik zal nooit stoppen met vertrouwen op God, zegt Habakkuk. Hij is vol vertrouwen dat God zelfs genade zal betonen in het oordeel voor hen die hem vertrouwen en zich verblijden in hem alleen, zelfs al zal alles om hen heen wegvallen. En als we naar dit alles kijken, dan zien we heel duidelijk het voornaamste punt in het boek Habakkuk. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Hij zegt ons al onze hoop op God te bouwen, wat er ook gebeurt. Als onze vraag is, Heer, hoe kan ik mijn leven behouden van de toorn van u? Dan is het antwoord, de rechtvaardige zal leven door geloof. En dat mag zichtbaar worden in alles wat we doen. De Heilige Geest mag alles in ons onder controle nemen. Het evangelie van Jezus Christus mogen we leven elke dag in alles wat we doen. Dat een volgeling van Nietzsche, want zelf kan ik het niet meer zeggen, maar dat een volgeling van Nietzsche niet meer naar ons kan kijken en kan zeggen, ik kan niet verstaan wat je zegt door wat ik zie. Dat zei Nietzsche tegen een dominee. Ik kan niet verstaan wat je zegt door wat ik zie. Wat hij deed was zo in tegenspraak met wat hij op zondagmorgen op de kansel zei, dat Nietzsche zei, ik begrijp er geen woord van. Ik hoop, ik bid, dat wij evangelische christenen zo de Heer Jezus zullen laten zien in ons dagelijkse leven, in alles wat we doen en wat we zeggen, en wat we vooral ook vaak niet zeggen, dat is soms nog beter, dat de mensen zullen zien wie Jezus is. En dat we daarbij het hart van het evangelie vasthouden in ons leven. De rechtvaardige zal door geloof leven. Rechtvaardige mensen zijn mensen van geloof. En Habakkuk maakt van dit alles geen theologische verhandeling. Dat is de Bijbel ook niet, dat is ook geen theologieboek. Hij zegt eenvoudig dat rechtvaardige mensen geloof hebben en dat dit geloof ons redt. Omdat Christus voor onze zonden stierf. Hij heeft de plaats ingenomen. Christus nam de straf op hem. En in Jesaja 53 vers 11 staat, om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En ik bid dat Jezus ook uw ongerechtigheden gedragen heeft. En dat u zult leven door hem. En daarom kunnen we zeggen, als ik vannacht sterf, en dat kan zomaar, dan zal ik leven voor de Heilige God, omdat mijn geloof op Christus gebouwd is. Dat heeft mij gerechtvaardigd en daardoor zal ik leven. En Habakkuk leert ons dat als het oordeel komt, de rechtvaardige zal leven door geloof. En ik wil afsluiten met de woorden van Paulus in Romeinen 3 vers 24, waar hij zegt, dat zijn wij, worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. En ik hoop en ik bid dat u een gerechtvaardigde bent door het geloof en de verlossing in Christus Jezus. Dat is ons geloof. Dat is onze kracht. En dat is onze zekerheid. En God geve u allemaal die zekerheid. Amen.